Goedemorgen allemaal. Wat mooi om zo samen met jullie vanmorgen Gods woord te mogen openen en een aantal gedachten daarover te delen. Voor de mensen die mij niet herkennen, mijn naam is Ido van Genderen. Ik ben getrouwd met Nienke. We hebben samen twee dochters, Linne en Nore. Vorig jaar mocht ik hier ook staan om te preken. Vandaag weer. En het blijft een voorrecht om zo in mijn eigen gemeente uit Gods woord te mogen spreken en samen met u, samen met jou, onszelf te verdiepen in een gedeelte vanuit de Bijbel. Want dat is wel waar het voor mij om gaat, als het gaat om preken, dat we samen de Bijbel induiken en daarin kijken wat God zelf, niet ik, maar God zelf tot ons te zeggen heeft. Soms als een spiegel, denk ik, voor ons eigen gedrag en handelen. Andere keren als een bemoediging op moeilijke momenten. Misschien ook wel eens als een waarschuwing of een vermaning. Zo van, let op, wees je bewust waar je mee bezig bent. En ik hoop dat het altijd een inspiratie is voor jou, voor u, om God meer te gaan volgen. Om je ogen op Jezus Christus gericht te houden. En om van Hem te getuigen in de wereld. En ik denk dat het gedeelte wat we vandaag gaan lezen, dat allemaal op een bepaalde manier wel in zich heeft. Toen ik zo bezig was met voorbereiden, toen werd het bij mijzelf ook wel, kwam dat wel naar binnen. Dat sommige woorden en sommige zinnen uit dat gedeelte best wel heel duidelijk zeggen waar het op staat. We gaan dat zo meteen ook bekijken. En die stelde daarmee eigenlijk aan mij ook de vraag van, hoe zit dat bij jou? Hoe verhoud jij je daartoe? Maar aan de andere kant ook dat het uiteindelijk een heel bemoedigend en inspirerend Bijbelgedeelte is. En ik hoop dat je dat vanmorgen ook mag gaan ervaren. En dat je hier uiteindelijk weggaat meer onder de indruk van wie Jezus is, van wat Hij voor jou heeft gedaan. We vieren dat ook straks bij het avondmaal. En dat je er meer naar bent gaan verlangen om God te volgen in alles in je leven, wat er ook speelt. We gaan met elkaar een gedeelte uit Lucas 16 lezen. Voor de bovenbouw, net al even gezegd, maar even een herinnering. Er is hier een prekenspeurtocht. Er staan ook wat vragen over de preken, dus let goed op. Als het goed is kun je aan het eind van de preek al die vragen beantwoorden. En wij gaan een gedeelte lezen uit Lucas 16. En we doen dat door de versen 19 tot en met 31 te lezen. Hij staat ook op de beamer, maar zoek hem anders op in je Bijbel of op je telefoon. Lucas 19 vanaf vers 31. Het is een verhaal wat je misschien wel zult herkennen. Maar toen ik zo in de afgelopen weken aan wat mensen vertelde dat ik over dit verhaal ging preken, toen zeiden ook regelmatig mensen, maar ik ken dat eigenlijk helemaal niet zo goed. Er wordt bijna nooit over gepreekt. En juist daarom goed om er eens met elkaar in te duiken. Lucas 19 vanaf vers 31. Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis overdekt met zweren. En hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen maar honden aanlopen die zijn zweren likten. En op een zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd weggedragen. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte vader Abraham met Lazarus aan zijn zijde. En hij riep, vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar mij toe. Laat hem toch het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel dat jij jouw deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man, dan smeek ik uw vader dat u hem naar het huis van mijn broer stuurt, van mijn vader stuurt, want ik heb daar nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei, ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. En de rijke man zei, nee vader Abraham, maar als iemand van de dood naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Ik wil uit ditzelfde hoofdstuk ook nog vers 13 graag met jullie lezen. Waar staat, geen enkele knecht kan 2 heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene
en de anderen verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En ik ben wel even benieuwd wie, toen we dit gedeelte lazen, wie van jullie dat gelijk herkende? Zou je hand omhoog kunnen steken en zeggen, oh ja, dat is een verhaal dat wel bekend voorkwam. Nou, ik zie misschien wel de helft van de gemeente over zijn hand opsteken. Andere gedeelte misschien van de gemeente dat eventjes over na moest denken. En zo was dat ook bij mij. Toen ik dit gedeelte weer voor het eerst las, toen begon er wel een lampje te branden. Maar ook dat, toen ik dat zo een aantal keer doorlas, er ook wel wat nieuwe gedachten omhoog kwamen. En misschien herken je dat wel, dat je soms van die gedeeltes uit de Bijbel hebt, waar je die ergens wel eens een keer gelezen hebt, maar als je dan nu zou vragen, maar wat betekent dit gedeelte eigenlijk, dat je daar best wel even goed over na zou moeten denken. Ik had ook, toen ik dit gedeelte een aantal keer gelezen had, op een gegeven moment het idee dat ik bijna een soort van sprookje aan het lezen was. De eerste versen valt dat nog wel mee, maar als je dan vanaf vers 22 leest dat Lazarus sterft en dan door engelen wordt weggedragen naar de schoot van vader Abraham toe, dan krijg ik daar een beetje een beeld bij van Wolker, een oude man die daarop zit met een lange baard. En misschien had je dat ook wel een beetje toen je las over het dodenrijk, waar dan die rijke man terechtkomt, waar dan staat over vlammen en over pijn. Eigenlijk een heel klassiek beeld van de hemel en de hel. En niet voor niets zijn er van dit gedeelte in de geschiedenis dan ook heel veel schilderijen en afbeeldingen gemaakt. Ik heb wat voorbeelden meegenomen en misschien zijn dat ook wel een beetje plaatjes die bij jou zelf naar boven kwamen. De eerste schilderij is van Lazarus die dan aan de poort van het huis van die rijke man zit. En het tweede gedeelte met bovenin de hemel en onderin dan het dodenrijk. Echt een heel klassiek beeld. Het is ook niet voor niets een gedeelte wat heel veel gebruikt is in de theologie om ook na te denken over de hemel en de hel. En er zijn allerlei theorieën over gevorderd van hoe dat dan precies uit zou zien. Maar in ieder geval gaat het bijna altijd over allerlei vragen die te maken hebben met van is er überhaupt een hel? En hoe zorg je dan dat je daaruit blijft? En is die hel er voor eeuwig? En wat betekenen al die vragen en die antwoorden in dit gedeelte die tussen Abraham en die rijke man? Ik wil daar vandaag niet mijn hele preek aan wijden, aan de hemel en de hel. Maar ik wil het ook niet aan voorbij gaan, alsof het een onderwerp is waar we niet meer over zouden mogen praten, omdat we een liefdevolle God hebben. Nee, ik denk dat juist de hel, ook zoals daar hierover geschreven wordt, alleen maar de oneindige liefde van onze God bevestigt. Omdat hij bereid was zijn eigen zoon dwars door de hel heen te laten gaan. De ergst mogelijke pijn en verlatenheid te laten ervaren. Juist dat bevestigt zijn genade en liefde voor ons. En je zou je kunnen afvragen, als er geen hel was geweest wat zo erg was, ja, wat was dan het offer van Jezus zelf waard voor ons? Ik wil verder met jullie de tekst induiken. Om die ook tot ons te laten spreken zoals hij in die tijd ook bedoeld is. Het verhaal is voor ons niet zo bekend, maar voor een gemiddelde Jood uit die tijd zal er gelijk een lampje zijn gaan branden. Het was een gelijkenis die heel erg leek op een bekend verhaal uit die tijd. En dat verhaal heette de rijke tollenaar en de arme fariseer. Zo'n bekend verhaal waarvan wij als Nederlanders er ook wel een paar hebben. Ik moest bijvoorbeeld in de voorbereiding denken aan Piet Hein. Ik ken het liedje eigenlijk alleen maar volgens mij is dat zo'n bekend Nederlands verhaal wat alleen de Nederlanders kennen. En ik moest ook ergens denken aan mijn Nederlandse les, heb ik vroeger een keer verhaal geleerd, heet Karel en de Elegast. Ook zo'n oude titel. Misschien een wat ouderen onder ons die direct ook weten wat het verhaal is dat daarbij hoort. Zo grappig, ik zei dat een keer tegen Nienke van, ja, dit zijn die twee namen die ik dan wil noemen. En die keek echt met grote ogen van, nou die ken ik niet hoor. Maar volgens mij zijn dat echt van die typische Nederlandse verhalen. En zo was het ook een beetje bij, dit verhaal eigenlijk wat Jezus vertelt, dat leek ontzettend veel op een bekend verhaal uit die tijd. En het verhaal heette dus de rijke tollenaar en de arme fariseer. Een verhaal wat ook erg geliefd was onder de fariseeërs, want ja, net als bij die arme Lazarus in de gelijkenis van Jezus, komt die arme fariseer uiteindelijk in de hel terecht en gaat die rijke tollenaar, die ondergaat eigenlijk hetzelfde lot als die rijke man. En je zou kunnen zeggen voor die fariseeërs, ja, eind goed, al goed. Hun bestemming was duidelijk, ze zagen zichzelf al helemaal richting de hemel gaan. Maar in dit verhaal draait Jezus eigenlijk die rollen volledig om. En niet geheel zijn de fariseeërs ook zijn luisteraars. Dat lezen we in vers 14, we hebben dat vandaag niet gelezen, maar staat in datzelfde hoofdstuk, dat hij het gesprek had met die fariseeërs. En ze moeten zich bijzonder aangesproken hebben gevoeld, want dit was hun verhaal. Hier speelden zij een rol in. En misschien dat ze wel gedacht hebben toen Jezus begon te vertellen van eindelijk, Eindelijk staat Jezus een keer aan onze kant. Eindelijk spelen wij een keer een rol, een positieve rol in zijn verhalen. Maar niets bleek minder waar. In de gelijkenis van Jezus, in het verhaal wat wij gelezen hebben, lezen we over een rijke man die gekleed was in purperen gewaden en in fijn linnen en die ervan hield om de bloemetjes buiten te zetten. Er staat zelfs die dagelijks feest vierde. En dat zegt vooral iets op waar hij zich op richtte in zijn leven. Aan de ene kant die kleding, dat zegt iets dat over zijn uiterlijk en zijn voorkomen voor hem belangrijk was. En aan de andere kant die feesten, dat duidt er meer op dat hij blijkbaar heel veel bezig was met genieten en geluk in zijn leven. En het zijn twee kenmerken die Jezus eerder in dit hoofdstuk, maar ook op andere plekken in de evangelie gebruikt, om eigenlijk als een aanklacht tegen die farizeeën die dus zijn luisteraars waren. En zo, zonder ze bij naam te noemen, zonder direct te zeggen, ik heb het over jullie farizeeën, plaatste hij ze eigenlijk in die rol van die rijke man. Ergens anders in de Bijbel, in Matthäus 23, noemt Jezus ze ook witgepleisterde graven. En dat betekent eigenlijk, jullie zien er prachtig uit van de buitenkant, maar jullie zijn doods van binnen. En ergens anders in dit hoofdstuk, vers 14 tot en met 18, daar zegt hij over die farizeeën, jullie zijn geldzuchtig en gericht op wat bij mensen hoog in aanzien staat. Zo aan het begin van deze gelijkenis zet Jezus voor die farizeeën het verhaal wat zij kenden, dat bekende Joodse verhaal, volledig op zijn kop. Het is misschien wel een beetje alsof wij aan iemand zouden vertellen over de Tweede Wereldoorlog. En je vertelt over die vijf verschrikkelijke jaren en over alles wat daarin gebeurd is. En er dan op het einde van het verhaal ineens op uitkomt dat de Duitsers het bij het rechte eind zouden hadden. Dan zou degene aan wie je dat zou vertellen ook wel even raar staan te kijken. Misschien kijken van, joh, snap je het wel? Heb je de geschiedenis wel goed meegekregen? Of misschien wel zelfs een beetje boos worden van, hoe durf je om zo'n verhaal, wat een gedeelte van onze geschiedenis, ons land is, hoe durf je om zo'n verhaal zo om te keren? Dan lezen we over die arme Lazarus, die een tegenovergesteld leven leidt als die rijke man. En hij lag aan de poort te bedelen, bedekt met zweren staat er, en hij hoopt iets te krijgen van de overblijfselen van de feesten van die rijke man. Maar in plaats daarvan kwamen er alleen maar honden die zijn zweren likten, en zelfs die overblijfselen van die feesten, van die maaltijden, de kruimels daarvan, die gingen aan zijn neus voorbij. Net als die eerste versen wat zeggen over die rijke man waar we net op ingezoomd hebben, zeggen ook deze versen wat over Lazarus en over zijn situatie. Dat hij daar in die poort lag, en ook zijn zweren, dat zegt eigenlijk dat hij ziek was. Misschien wel gehandicapt of in ieder geval ja, niet zo heel veel anders konden daar neer te gaan liggen. En dat hij moest bedelen, blijkbaar kon hij geen werk krijgen en was hij echt veroordeeld zeg maar, tot de goedheid van andere mensen. En als je dat in die tijd had, ziek was, moest bedelen, stond je echt helemaal aan de onderkant van de maatschappij. En zeker in die tijd had je best wel een heel groot probleem dan. Lazarus dus. Het is wel bijzonder dat deze arme man, deze Lazarus, een naam gegeven wordt. Het is namelijk de enige gelijkenis die Jezus vertelt, van alle gelijkenissen die hij in de Bijbel heeft verteld, waar een persoon een naam krijgt. En ook niet zomaar een naam, Lazarus, wat de Griekse vertaling is van de Hebreeuwse naam Elazar of Eliezer, zoals we het wel vaker tegenkomen in de Bijbel. En die naam betekent, God heeft mij geholpen. Elazar, eigenlijk het enige waar deze arme Lazarus nog op kan hopen in zijn leven, wanneer hij helemaal aan de onderkant van de maatschappij stond, dat God hem zou helpen. Elazar. Tegelijkertijd toont die naam ook wel aan dat hij geen onbekende was voor die rijke man. En dat zien we ook in wat verzen later, vers 24, waar de rijke man hem ook bij zijn naam noemt en vraagt of Lazarus wil komen naar hem. Blijkbaar lag hij niet alleen dag in dag uit aan zijn poort, maar was hij een bekende voor die rijke man en wist hij heel goed van zijn bestaan af. En zo in de eerste versie van deze gelijkenis wordt er eigenlijk een beeld geschetst van een situatie die in die tijd heel normaal was, maar die we denk ik in Nederland nog maar weinig tegenkomen. Echt bedelaars langs de kant van de weg. Zeker denk ik hier in het midden of meer richting het oosten van het land. En hoewel er denk ik in ons land ook zeker armoede is, onderschat dat niet, is dat bijna helemaal uit ons straatbeeld verdwenen. Veel achter de voordeur weggestopt noemen we dat dan. Ik moest denken aan de voorbereiding wat meer op situaties die ik dan bijvoorbeeld op vakantie meemaak. Als je wat meer naar het zuiden of naar het oosten gaat, dan kun je dat wel vaker tegenkomen. Iemand die langs de weg ligt en vraagt om geld of tijd. En ik krijg er altijd een beetje gevoel bij van, ja, wat moet ik daar nou precies mee? Ik ken die persoon niet, ik ben daar maar één keertje. Ik vind het ook altijd lastig om in te schatten wat die persoon met mijn tijd of met mijn geld doet. En dat voelt dan als heel ver weg. Kun je ook vrij gemakkelijk ook wel langs heen lopen. Maar zo moet het voor die rijke man niet gevoeld hebben. Dit was geen ver van zijn bedshow. En het lijkt misschien wel meer op die straatkantverkopers die we hier in Veenendaal bij bijna elke supermarkt hebben staan. En die elke keer als je naar de supermarkt gaat, tegenkomt. En zeker als je daar wat vaker dan komt, dan ga je daar gedrag misschien wat op aanpassen. Je maakt eens een keer een praatje. Je koopt eens een keer een krantje. En een andere keer loop je er misschien wel snel even langs heen. Omdat je niet al te veel tijd hebt. Maar als zij dan ook jou gaan herkennen, ja, dan moet je daar op een gegeven moment wat mee. Goedemorgen tegen je zeggen. Of als je weer uit de winkel gaat en we zeggen fijne dag verder. Ja, dan komt dat ineens heel dichtbij. En dan kun je er bijna niet meer doorlopen. Maar wordt ook eigenlijk aan jou die vraag gesteld, die eigenlijk door die Lazarus ook aan die rijke man gesteld werd, van wat doe jij met mij? Heb je oog voor mij en zie je mij? In de versen die we dan lezen, dan sterven zowel die rijke man als die arme Lazarus. En de arme Lazarus komt in de hemel terecht. De rijke man die slaat zijn ogen op in het dodenrijk. En de aardse situatie is volledig omgedraaid. En dat blijkt ook wel door wat Abraham in vers 25 zegt, wanneer hij eigenlijk zegt, beste rijke man, jij hebt jouw deel van het goede al op de hemel, op de aarde gehad. Nu is het tijd voor Lazarus. Zijn aardse pijn is voorbij. Hij vindt nu troost. Jouw aardse feesten zijn over. Nu is er enkel nog pijn en lijden. En dan stelt die rijke man zo een aantal vragen en Abraham geeft antwoord. Van laat Lazarus toch hierheen komen om mij een beetje verlichting te brengen. Laat hem toch naar mijn broers toe gaan om hen te waarschuwen. Laat er toch iets bijzonders voor hen gebeuren. Want anders overkomt hen, mijn broers, hetzelfde lot als mij. En elke vraag en elk antwoord verdient eigenlijk een preek op zich. Daar zit zoveel in die vragen en die antwoorden. En als je daar in je preek aan het voorbereiden bent, dan moet je haast met pijn in je hart zeggen, ja, maar de tijd die je hebt voor zo'n preek, daar past dat allemaal niet in. Maar het is de moeite waard om je daar nog eens in te verdiepen. Zeker ook in de context van dit hoofdstuk wat wij gelezen hebben, hoofdstuk 16 en hoofdstuk 15. En daar komen thema's aan de orde als bijvoorbeeld de rol van het Joodse volk. Het gaat onder andere over de opstelling ook van Jezus en eigenlijk een soort van doorkijk daar naartoe. En ook het belang van de Bijbel. We lezen een aantal keren over de wet en de profeten. Voor vanmorgen heb ik ervoor gekozen om ons te focussen op één vraag. Eén vraag waar we bij dit gedeelte bij stil willen staan. En dat is de vraag wat nu eigenlijk het echte probleem was van deze rijke man. Waarom zet Jezus hem zo zwart-wit neer tegenover die Lazarus? Aan de ene kant die Lazarus die helemaal onderaan de maatschappij staat. En aan de andere kant die rijke man. Wat is nu eigenlijk de kritiek die hij op hem heeft? Was dat hij zo rijk was en dat hij zo prachtig gekleed ging? Of dat hij zo genoot van het leven met al zijn feesten? Of misschien was hij wel niet vroom genoeg, ging hij wel niet vaak genoeg naar de synagoge? En ik denk dat Jezus indirect al die zaken wel aankaart, maar dat niet de diepste boodschap is van dit gedeelte. Als we bijvoorbeeld kijken naar geld, dan zien we in de Bijbel zeker wel dat Jezus daar heel veel over praat. Er wordt zelfs vaker over geld gepraat, wel 2500 keer in de Bijbel, dan dat er bijvoorbeeld over seksuele zonde gepraat wordt. En Jezus waarschuwt daar ook heel vaak voor. Pas op dat het je niet beheerst. Wees je bewust van de aantrekkingskracht. Maar we lezen nooit een echte aanklacht over rijk zijn. Alsof dat niet zou mogen. Wel dat rijkdom geloven moeilijker maakt. Er staat niet voor niks dat het voor een rijke moeilijker is om te naderen tot het koninkrijk van God. Dan dat het voor een kameel is om door het oog van een naald heen te gaan. Maar bezit op zichzelf is uiteindelijk niet wat Jezus hier aan de kaart stelt. Is op zichzelf niet verkeerd. Dan het genieten van het leven, was dat dan het probleem? Al die feestjes, was dat misschien wat te veel van het goede? Toch denk ik dat ook niet. En we lezen bijvoorbeeld wel in de Bergreden dat Jezus zegt, zalig zij die treuren. Maar juist de Bijbel is ook een plek waar ook alle ruimte is voor vreugde en voor genieten. We zien het bijvoorbeeld in de Joodse feesten die God zelf instelde, waar het ook heel vaak ging om terugkijken op mooie gebeurtenissen en daar alle tijd en aandacht voor te hebben. We zien dat in de psalmen waar naast lijden en verdriet ook vreugde mag bestaan. En daar alle ruimte voor is. En ook in het Nieuwe Testament, in zowel de evangeliën als de brieven zien we dat terugkomen. Ook dat is niet het echte probleem van deze rijke man. Was hij dan misschien niet vroom genoeg? We lezen daar in dit gedeelte niet zoveel over, maar misschien leeft hij wel niet helemaal volgens de regels. Hij lapte hij die een beetje aan zijn laars. Toch zou dat ook raar zijn. Want Jezus die plaatste, dat zagen we eerder, die farizeeën in die rol van die rijke man. En ik weet niet of je je wel eens verdiept hebt in zo'n farizeeën, maar als er mensen waren, als er joden waren uit die tijd, die structureel zich verdiept in de Torah, netjes alle regels volgen, dan waren het wel de farizeeërs. En ik denk dat deze rijke man van jongs af aan zijn tiende zal gegeven hebben, netjes alle extra regels gevolgd heeft. Ook dat was niet het echte probleem. Wat dan wel? Waar heeft Jezus het eigenlijk over in deze gelijkenis? Ik denk dat Jezus' grootste aanklacht aan deze rijke man uiteindelijk is Lazarus. Hij had Lazarus voor zijn poort liggen, wat voor hem de perfecte gelegenheid was om iets te delen van zijn geld, plezier en geloof. Maar in plaats daarvan lezen we in vers 25, jij hebt jouw genot, jouw deel van het goede op de aarde gehad en had geen oog voor Lazarus. Voor jou waren dingen als geld, plezier en misschien ook wel het volgen van die religieuze regels belangrijk. Maar het belangrijkste heb je over het hoofd gezien. Jouw opdracht was die Lazarus die daar voor de poort lag, maar daar heb jij geen oog voor gehad. En daarmee klinkt er in dit gedeelte misschien wel dezelfde aanklacht als die we ook lezen in Matteüs 25, waar Jezus zegt, alles wat je niet hebt gedaan voor een van de onaanzienlijkste van mijn broers en zussen, dat heb je ook niet voor mij gedaan. Niet Lazarus, maar God zelf had daar aan de poort van die rijke man gelegen. Maar de rijke man had hem niet gezien, zo in beslag genomen door zijn eigen rijkdom, zijn eigen feesten, misschien ook wel door zijn eigen vroomheid, dat hij het belangrijkste over het hoofd had gezien. Dat waar het echt om draaide, Lazarus. Maar het bleek dat zijn hart uiteindelijk ergens anders op gericht was. Die farizeeën die moeten enorm geschrokken zijn, want dit was niet hoe het verhaal hoorde te lopen. En je kunt je hun woede ook wel voorstellen dat Jezus hun verhaal zo gebruikt had. Maar Jezus' boodschap is heel duidelijk en ook zeker een waarschuwing voor hen. Wat is er belangrijk voor jou in je leven? Is dat alleen maar God of komt die pas op plek 3 en 4 en kies je eerst voor geld en geluk? En in vers 13 dat we net ook gelezen hebben, daar zegt Jezus dat eigenlijk ook. Je kunt maar één Heer dienen. Is dat God of is dat de mammon? Beste farizeeën, wie is jouw Heer? En dan 2000 jaar later lezen jij en ik dit gedeelte. Komt deze gelijkenis deze morgen ook tot ons? Wat betekent dat voor ons? Het is een verhaal wat best wel heel zwart-wit is, waarin de karakters en hun eigenschappen enorm worden uitvergroot. Wat kunnen wij daarmee? Maar misschien met wat je tot nu toe gehoord hebt, denk je, nou, dat kan ik eigenlijk zo wel invullen. Die rijke man had oog moeten hebben voor die arme Lazarus. Dan was alles goed gekomen. En zo moeten wij ook oog hebben voor de mensen in ons leven die het minder hebben. En dan komt ook alles goed in ons leven. En misschien dat je die boodschap ergens wel uit mag halen, maar toch denk ik dat dat niet de echte boodschap is vanuit deze gelijkenis. En de echte vraag die aan jou en mij ook gesteld wordt, ligt denk ik dieper. Laten we beginnen met te kijken in welke persoon je het meeste herkent. Die rijke man, of die arme Lazarus, of misschien wel in beide een beetje. Bij de rijke man passen denk ik woorden als welvaart, gericht op het aardse, doen wat misschien ook wel bij je geloof hoort, netjes de regeltjes volgen. Omgaan ook met mensen die op jou lijken. Alles goed voor elkaar hebben. Het is natuurlijk een beetje uitvergroot. En ik zoek er zo wat woorden bij, maar soms helpt dat om jezelf aan te spiegelen. En wat herken jij daarvan? Bij de arme Lazarus passen woorden als ziekte, armoede, pijn. Maar misschien meer in onze tijd eenzaamheid. Oorlog. Waarom vragen? Waar bent u, God? Waar komt mijn hulp vandaan? En ook wel denk ik, ziet iemand mij? Is dat bekend voor je? Ik ben geneigd om te zeggen dat we onszelf in deze rijke westerse cultuur over het algemeen dichter bij die rijke man bevinden dan bij de arme Lazarus. Daarin is dit verhaal denk ik niet alleen een spiegel voor die Joodse fariseer uit die tijd, maar ook voor de rijke Nederlander uit onze tijd. Zeker als je kijkt naar de rest van deze wereld. En dat kwam in het voorbereiden van deze preek wel heel dichtbij voor mij. Toen ik die vraag stelde, wie lijk ik? Waar heb ik misschien wel het meeste van weg? En eigenlijk werd daardoor de rijdende trein van mijn leven, die elke dag maar weer doorgaat, even stilgezet. En teruggeworpen ook op die vragen. Die rijdende trein ook, die stiekem best wel veel lijkt op het leven van die rijden man. Want rijden, dat zegt iets over vooruitgang, over meer willen, over vlug ook. Kenmerken van deze, denk ik, vluchtige tijd met zoveel informatie, met zoveel prikkels. Rijdend zegt ook iets over groei, over misschien meer inkomen, een groter huis, een betere baan, of vul zelf maar in. En rijdend zegt misschien ook wel iets over hoe we soms met geloof om kunnen gaan, of met tradities en rituelen. telkens opnieuw hetzelfde doen. Hè, bij zo'n treinreis kun je dat hebben, zeker als je dagelijks met de trein bijvoorbeeld naar je werk reist. Elke dag hetzelfde treinstation instappen, hetzelfde treinstation uitstappen, hetzelfde begin, hetzelfde vertrektijd, hetzelfde aankomsttijd, dezelfde mensen waarmee je in de trein stapt. Maar is dat het dan? Is dat dan ook geloof? Is dat dan waar het bij geloven om draait? Of doen we dat soms alleen maar omdat het zo hoort? De rijdende trein ook waardoor jij en ik misschien wel onze Lazarus missen. Onze Lazarus die niet aan die poort van die rijke man ligt, maar misschien wel naast het spoor ligt. Onze Lazarus, we zagen net een van de onaanzienlijkste, zo noemt Jezus dat, als je hem helpt en die Jezus zelf blijkt te zijn. Onze Lazarus ook waardoor wij eraan herinnerd worden dat er zoveel onrecht in deze wereld is, zoveel is wat niet hoort. En waardoor vooral ook aan ons en aan jou en mij de vraag gesteld wordt waar jij voor leeft. De vraag waar die rijke man met een hele grote boog omheen liep, maar waar Jezus in dit gedeelte de vinger pijnlijk op de zere plek legt. En ik zou je willen vragen om daar vanmorgen eens over na te denken. Over die vraag die Jezus aan die farizeeën stelt en die ook zo tot ons komt. Als je iets herkent van die rijke man, of misschien ook wel zo aan je getrokken voelt door het leven van alle dag, wie of wat is dan jouw Lazarus? Wie brengt God in jouw leven waardoor jouw leven soms stilgezet wordt? En als je iets met Lazarus in jouw leven zou willen doen, wat zou dat dan betekenen? Hoe zou dat er dan uitzien? Welke invloed zou dat hebben op de tijd en het geld en de liefde die jij gekregen hebt? Ik heb dat ook geprobeerd in mijn eigen leven maar eens die vragen te beantwoorden. Want als je niet uitkijkt, kan het ook wel wat abstract blijven. Hè? Wie is Lazarus? En probeer dat maar eens te vertalen dan naar je eigen leven. Wie is Lazarus in mijn leven geweest de afgelopen tijd? Wat zijn Lazarus momenten geweest? Ik moest onder andere denken aan het afgelopen jaar, wat voor Nienke en mij best wel een heel pittig jaar is geweest. Onder andere omdat we een jaar geleden een kleintje kregen en voor iedereen die dat een keer mee heeft gemaakt, ja, zo'n eerste jaar blijft intensief. Maar ook omdat daarnaast best wel heel veel andere dingen gebeurd zijn. Op ons werk, in onze familiesfeer, ook wel in onze gezondheid waar we mee getopt hebben. En dan kijken we terug best wel op een intensief jaar. En terugkijken besef ik me eigenlijk dat daarin ook een aantal Lazarusmomenten zijn geweest. Als bijvoorbeeld mensen op je werk een misser begaan, dan heb je eigenlijk alle recht om je daar tegen te verzetten. Om te zeggen, ja, maar die pik ik niet, hè? Ik ga daar tegenin. Maar dan worden ze misschien wel een beetje als Lazarus, die dan die vraag ook aan jou en mij stelt, hoe ga je nu met mij om? Hoe laat je nu zien dat jij maar één Heer dient? En hoewel dat ook wel lastig om te zeggen, besef ik terugkijkend dat soort momenten me juist denk ook een klein beetje dichter bij God hebben gebracht. Maar juist iets dichter ook weer bij het besef hebben gebracht dat uiteindelijk God alleen en Jezus alleen is wat ik nodig heb. Dat is wat ook Nienke en ik samen nodig hebben. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld op mijn werk, waar ik verantwoordelijk ben voor een aantal collega's. En dat levert soms prachtige gesprekken op. Als het goed gaat, als ze dingen doen waar ze goed in zijn en daarin ook in uitblinken. Maar soms zijn dat ook best wel hele moeilijke gesprekken. Als ze in hun privésituatie het even niet lekker loopt, of als ze op hun werk eigenlijk niet zo functioneren zoals je dat hoopt met elkaar. En sinds dat ik met deze preek bezig ben gegaan, probeer ik ze wat meer te zien als Lazarus in die gesprekken. Niet dat zij een van de onaanzienlijkste zijn geworden, maar wel dat door hen te zien als Lazarus, ik ze meer ben gaan zien dat Jezus daar tegenover mij dan zit. Ik probeer meer Jezus zelf in hen te zien. En dat ik hem mag dienen als ik mijn tijd en aandacht, die soms heel veel waard is, en wat soms heel veel kost, investeer in hen. Misschien herken je ook wel iets van die arme Lazarus. Ja, je leeft in het welvarende Westen, maar pijn en verdriet zijn voor jou ook niet onbekend. Of eenzaamheid, of vul het zelf maar in. En bedelen en zweren misschien niet, het voelt heel veel weg, maar ziekte en alles wat daarbij komt kijken, dat voelt soms net zo erg. En soms kun je zo worstelen met tegenspoed dat je dat verlamt en dat je de neiging kunt hebben om het beltje erbij neer te gooien. En als dat zo is, dan hoop ik dat dit gedeelte ook een bemoediging voor je is. Dan hoop ik dat je gaat zien dat dit gedeelte niet alleen maar een waarschuwing is voor die rijke man, maar dat Lazarus een bemoediging mag zijn voor je. Want God kent hem. Hij heeft hem een naam gegeven. Lazarus, ik help jou. Ik heb jou geholpen. Je bent in dit leven niet alleen en mag ernaar uitzien dat eenmaal alles wordt omgedraaid. Net zoals dat bij Lazarus gebeurde. En als je ontdekt dat God zelf, dat hij zelf alles is waar je op terug kunt vallen, dan hoop ik ook dat je zult ontdekken dat alles is wat je nodig hebt. Dat is de les die deze rijke man in dit gedeelte moest leren. Maar dat is hetgene wat de arme Lazarus in dit gedeelte mag ervaren. Dat de hemel van hem weet, dat de hemel zijn lijden gezien heeft. En hij wordt getroost. Wat een bemoediging is dat ook. Ik wil gaan eindigen. We gaan zo naar het avondmaal toe. En we hebben gekeken naar de betekenis van deze gelijkenis in de tijd van toen Jezus het vertelde. En we hebben daarnaast geprobeerd dat te vertalen ook naar onze situatie. Wat kunnen wij daar vandaag de dag mee? En hoe houden wij ons daartoe? En ik hoop echt dat je daarmee aan de slag gaat. En toch als het daarmee zou ophouden, heeft dat misschien op de lange termijn maar weinig effect. Want ik denk dat de hoofdpersoon van dit gedeelte nog op het toneel moet komen. En dat is niet die arme man, dat is niet die rijke man, dat is zelfs niet vader Abraham, maar dat is de verteller van dit verhaal. Dat is Jezus zelf. Want natuurlijk gaat het in dit verhaal over die rijke man en die arme Lazarus, maar zoals bij wel meer gelijkenissen en verhalen vanuit de Bijbel, is dat uiteindelijk een doorkijk naar het offer en naar het werk van Jezus Christus. Dat wat die rijke man in dit gedeelte verweten wordt, wat hij niet deed, is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij was in de hemel bij zijn vader. En wat moet het daar goed en mooi zijn geweest. En ik denk dat de situatie van die rijke man daarbij in het niet viel. Al die pracht en praal die daar was en de liefde van zijn vader. Maar ondanks dat, ondanks al het goede wat daar was, koos hij er niet voor om met een wijde boog om zijn Lazarus heen te lopen. Koos hij er niet voor om met een wijde boog ook om de gevallen mens heen te lopen. Nee, hij legde zijn hemelse luister af en had oog voor ons. Hij legde zijn hemelse luister af en werd zelf Lazarus. Hij gaf niet de kruimels die er van het feest van zijn feesten overbleven, maar werd mens zoals jij en ik. Werd Lazarus en droeg onze pijn, onze ziekte, ons lijden en al onze fouten. Jezus werd Lazarus, maar hij nam het lot van die rijke man uit dit gedeelte op zich. Zodat wanneer jij en ik tot ontdekking komen dat we soms best wel veel lijken op die rijke man, we mogen weten dat hij de straf al gedragen heeft. Dat hij de hel al heeft doorstaan. En bovenal dat hij weer is opgestaan en zit aan de rechterhand van zijn vader om ons te verwelkomen, net zoals Lazarus verwelkomd werd. Om ons te verwelkomen op een plek waar troost is en waar het goed is. Ons te verwelkomen op een plek waar Gods onvoorwaardelijke liefde en genade nog het enige zijn wat we nodig hebben. En als je dat gaat zien, die diepe laag in deze gelijkenis, dan hoop ik dat je daarvan onder de indruk raakt. Dat je daarvan echt onder de indruk raakt. En dat iets met je doet. Dat je niets liever wilt dan maar één Heer dienen. Die kernvraag die eigenlijk boven dit gedeelte hangt. Wie dien jij? Dat je daar na aanleiding van deze gelijkenis volmondig op kan ja zeggen. Jezus Christus. En dat is dan niet alleen maar een verstandelijke keuze. Of misschien een schuldgevoel wat je soms naar een preek kan hebben. Maar ik hoop dat dan een gevoelskeuze wordt. Van daar wil ik iets mee. En daar wordt mijn hart door geraakt. En ik ben ervan overtuigd dat dat uiteindelijk de beste basis is. Om op zoek te gaan naar Lazarus in jouw leven. Omdat je daarmee niet alleen maar de mensen om je heen dient, maar Jezus zelf dient. Die door Lazarus heen zichtbaar wordt aan jou en mij. En zo hoop ik dat dit gedeelte voor jou is geweest als een spiegel. In hoeverre herken je je misschien wel in die rijke man? En in die vragen die aan hem gesteld worden? Ik hoop ook dat het als een bemoediging voor je geweest is. Omdat je gezien hebt hoe Lazarus getroost werd. Of dat het offer van Jezus weer meer tot je is doorgedrongen. En dat je dat straks ook mag gaan vieren tijdens het avondmaal. Misschien was het ook wel als een vermaning of als een waarschuwing voor je. Wanneer je besefte dat er echt nog wel wat werk aan de winkel is. En hopelijk ben je geïnspireerd om uiteindelijk Jezus' voorbeeld te volgen. Net te worden als Hij. Zijn weg ook te gaan voor mensen om jou heen. Om daarmee Hem te dienen. En dat te doen vanuit Zijn genade en leiding door Zijn Heilige Geest. Amen.